Hallo en welkom bij aflevering 154 van de Erwin Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Erwin Hanning en ik deel opgedane kennis, ervaringen en expertise. Mijn missie is het om slechte online resultaten van goede bedrijven de wereld uit te helpen. Vandaag het gesprek met Janneke van Heugden. Janneke is adviseur bij het Eurogender Network van de European Institute for Gender Equality. Met haar platform vakerinthemedia.nl is het haar missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen in het realiseren van media-aandacht. Zodat experts in de media een afspiegeling vormen van de Nederlandse maatschappij. Met de Vrouw in de Media Award stimuleert zij de aanwezigheid van meer vrouwelijke rolmodellen in de media. Van Heugden geeft regelmatig presentaties over het belang van diversiteit en zichtbaarheid in de media. Zo sprak ze enige tijd geleden voor de Raad van Europa in Tunesië. Aangezien ze in de buurt was voor een ronde tafel voor de leden van haar platform, kwam ze naar mijn kantoor voor deze opname in Doetinchem. We kennen elkaar al langer en nu werd het echt tijd voor een gesprek voor deze podcast. Haar strijd voor meer diversiteit van experts in de media, meer vrouwen vooral, spreekt me al jaren aan. Voor de gesprekken in deze podcast probeer ik bijvoorbeeld ook een goede balans te vinden in vrouwelijke experts en mannelijke experts. Waar komt haar gedrevenheid vandaan? Ze vertelt over haar jeugd en haar jaar in Australië en het effect op haar strijd voor meer aandacht in de media. Werken op projectbasis en werken voor een community. Waarom koos zij juist voor dat laatste? Een ander verdienmodel dat haar veel rust en rijkdom brengt. Veel plezier met de inzichten van Janneke. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Deze podcast aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ernohanning.nl/skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Ik werk aan een nieuw idee van een aantal andere podcastafleveringen, waarbij ik samen met jou naar de 11 winstoptimisatie elementen kijk van online en hoe je dat doet en wat je zou kunnen veranderen en verbeteren voor nog meer klanten via online. Ben jij geïnteresseerd in zo'n gesprek met mij dat we opnemen en uitzenden voor de podcast? Stuur me dan een berichtje op podcast@ernohanning.nl. Je bent in 2007 begonnen met je eerste bedrijf.
Ja, klopt.
En een PR-bureau.
Ja.
En ik praat dus met iemand die verstand heeft van PR, Janneke.
Dat klopt.
Welkom, Janneke.
Dank je.
En dat PR-bureau, dat heb je een tijd lang gedaan, maar daarna ben je daar toch mee gestopt. Want je had een nieuwe soort missie.
Ja, ik ben begonnen met mijn PR-bureau in 2007. PR-bureau voor vrouwelijke ondernemers was dat. En daarmee wilde ik meer vrouwelijke ondernemers in de media brengen. Toen kwam uit het onderzoek ook nog dat mannen 5 keer vaker dan vrouwen aan het woord kwamen in de media. En Jeroen Pauw zei, nou, dat er zo weinig vrouwen aanschuiven in Nederland bij ons, bij onze talkshow, toen nog Pauw en Witteman. Dat komt omdat er te weinig interessante vrouwen zijn. En toen dacht ik, nou, wat een onzin. Ik ga me even tegendeel bewijzen. En ik ga gewoon het geld wat ik overhoud van mijn PR-bureau. Natuurlijk, weet je, je geeft jezelf loon, maar het ging goed genoeg om ook nog wel wat te investeren. Ga ik gewoon in een website investeren, een platform. En dan verzamel ik gewoon alle vrouwen die vinden dat ze expertise hebben. En dat journalisten ze daar dan ook kunnen vinden. Zodat ik aan onder andere een Jeroen Pauw kan laten zien. Het excuus, ze zijn er niet, die is er niet. Want binnen no time had ik honderden vrouwen die op die site zich aanmelden. En dat heb ik een tijdje naast elkaar gedaan. Dus een platform en waarbij journalisten ook kunnen zoeken en zeg maar vragen kunnen stellen aan die experts. Maar daarnaast mijn PR-bureau. Mijn PR-bureau, ja, weet je, dat is al snel 40 uur. En dat platform, dat deed ik er een beetje naast. Maar ik merkte, het heette toen vrouwenindemedia.nl nog. En heel veel mensen kennen het ook nog als vrouwenindemedia.nl. Ik merkte dat ik me eraan begon te irriteren dat de vrouwen stereotype vragen kregen van journalisten. Dus de vrouwen op het platform kregen persvragen zoals... hoe was je laatste zwangerschap? Dan kreeg hoogleraar economie kreeg die vraag bijvoorbeeld. En die mailde mij dan boos van... weet je, ik heb geen economie gestudeerd om dit soort vragen te krijgen... maar ook hoe doe je werk-privé-balans? Maar niet vanuit hun expertise, niet vanuit hun beroep. En ze stonden daar vanuit hun beroep. Dan heb ik een redelijke radicale beslissing genomen. En toen heb ik mijn PR-bureau stopgezet, terwijl dat mijn melkkoe was... En het platform eigenlijk vooral geld naartoe ging. Een reclamebureau in de arm genomen. En ik wilde sowieso van vrouwen in de media naar vaker in de media overstappen. Zodat de VEDM met de knipoog wel bleef. Maar dat het wel meer ging over diversiteit in de plaats van alleen van gender. Maar gewoon dat er überhaupt meer diversiteit in de media gaat komen. En bedacht, oké, maar dat was mijn boterham wat ik nu weggooi. En hoe ga ik dan zorgen dat ik nog steeds wel economisch zelfstandig blijf... en nog steeds de hypotheek en alles kan betalen. Maar wel mijn missie kan volbrengen. Namelijk dat de diversiteit groter wordt in de media... en dat er een realistische afspiegeling van de maatschappij komt. Dat ook... de stap naar publiciteit laagdrempeliger gaat worden voor mensen. Want heel veel mensen kunnen wel met een dikke portemonnee naar een PR-bureau gaan. Maar de mensen die geen dikke portemonnee hebben... kunnen wel een veel belangrijkere boodschap hebben die in de media gehoord moet worden. Dus hoe kan je het dan toch wel zo laagdrempelig mogelijk houden? Zodat financieel niet de drempel meer is om in de media te komen. Nou ja, dat is gelukt. Dat is vaker in de media.nl geworden. Dus daar ben ik best wel een beetje trots op.
Ja. Je hebt het gezegd, het was eigenlijk in het begin bijna een persoonlijke missie naar Paul Witteman.
Jeroen Pauw.
Ja,
niet zozeer. Ja, een beetje, dat was het zetje. Dat hij zei van, nou weet je...
Dus maar ben je ook naar hem toe gegaan en zeggen, kijk, het klopt niet, hier heb ik het bewijs?
We zijn in debat gegaan op Radio 1 en we zijn ook in debat gegaan bij de halve maan. Dus we hebben elkaar wel meerdere keren gezien en gesproken. Maar het ging dan inderdaad vooral om wat hij vindt van de aanwezigheid van vrouwen in de media en vrouwelijke experts. En zijn verantwoordelijkheid daarin. En hij legt die verantwoordelijkheid vrij makkelijk bij de redactie in de plaats van bij zichzelf. Je ziet hoe Eva Jinek gaat er totaal anders mee om. Die zegt ook gewoon van kom op vrouwen, laat je horen, want het is belangrijk. Het is belangrijk om alle stemmen te vertegenwoordigen in de media en niet alleen maar van een klein deel, althans van een klein deel, niet alleen maar van 50% van de bevolking. En mensen van kleur zijn ook nog ondervertegenwoordigd. Dus ook daarin, weet je, het is echt maar vooral, ja, het zegt dan de witte man, hè, dat klinkt altijd zo aanvallend, dat is ook helemaal niet aanvallend bedoeld, maar dat is wel wat we vaak zien als je kijkt naar de deskundigheid en de deskundige, de expert, zijn er toch wel heel veel mensen die allemaal wel heel erg op elkaar lijken. Ja, en dat is dan wel een boodschap wat misschien onbedoeld en onbewust meegegeven wordt aan de volgende generatie. Want wij als mensen en als docenten, leerkrachten, ouders zien dat deskundigheid en intelligentie vooral vertegenwoordigd wordt door mensen die allemaal op elkaar lijken. En vooral de witte mannen van middelbare leeftijd zijn. Ja, wat voor boodschap geef je dan mee aan de mensen die dat zien? En welke boodschap geven zij dan vervolgens mee aan hun leerlingen? Neefjes, nichtjes, zonen en dochters. Daar wordt wel heel licht over gedacht. En het is ook uit onderzoek gebleken dat stereotypering van bijvoorbeeld vrouwen invloed heeft op de studiekeuzes die meisjes maken. Die kiezen dan veel meer ondersteunende beroepen. Waardoor je eigenlijk hun kansen teniet doet voor, weet je wel, niet volledig teniet doet, want ze hebben nog steeds kans, maar op andere vlak. Maar er zijn wel bepaalde kansen die volledig verloren gaan daardoor. En dat komt wel door de beperkte weergave hoe ze in de media worden weergegeven. Dus dat is jammer.
En hoe ziet nu jouw bestand van experts uit in op VDM?
Ja, dat is ruim 90% vrouw. Ja,
dus de diversiteit is...
De diversiteit is bij mij ver te zoeken. Ja, ja, dat komt omdat er is natuurlijk een tekort aan vrouwelijke experts in de media. En dat compenseer ik dus met een zeer oververtegenwoordiging van vrouwelijke experts in mijn eigen bestand. Maar iedereen kan zich aanmelden bij Vaker in de Media. Dus of je nou man, vrouw bent, of je wit bent of gekleurd bent of wat dan ook. Weet je, daar wordt niet op geselecteerd, maar je merkt wel dat mensen kunnen zichzelf aanmelden. En je merkt dat doordat ik me zo inzet voor meer vrouwen in de media. En dat dat ook is waar mijn onderzoeken altijd over zijn gegaan en waar mijn kennis ligt. Dat het vooral vrouwelijke experts zijn die zich aanmelden. Maar tijdens ook rond de tafelsessies en dergelijke die we ook organiseren. Merk je dat er ook toch altijd wel een gelukkig ook mannen aanschuiven. En dat is ook wel fijn. Want ik vind het wel heel erg fijn om eigenlijk gewoon met iedereen te kunnen werken. Maar het is niet verwonderlijk dat mijn bestand uitpuilt met vrouwelijke experts.
Maar als je dan kijkt naar de niet-blanke man,
ja,
/ vrouw. Zijn daar ook dit soort mensen voor die vechten voor hun in de media, zeg maar?
Ja, ja, zeker. Dus er zijn meerdere initiatieven om ook meer kleur in de media te krijgen. En als je kijkt naar de ondervertegenwoordiging van mensen van kleur, is het in aantallen minder ondervertegenwoordigd dan dat vrouwen zijn. Dus je kijkt van de helft van de bevolking is vrouw. Maar als je kijkt naar hoeveel vrouwen er aan het woord komen in de media, dat bungelt al 20 jaar rond 20%.
Dus je hebt nog niet echt veel verandering bereikt?
Nee, dat is
je hebt nog wel veel werk te doen.
Hard werken, omdat je ook tegen mediacultuur aan de bokst. Maar daar is wel langzaam gelukkig nu eindelijk een beetje beweging in. Maar als je kijkt naar als je kijkt ook naar de experts, dan kom je zelfs op 12% van alle experts is maar 12% vrouw in de nieuwsmedia. Maar als je kijkt naar mensen van kleur, is dat er qua percentages, qua vertegenwoordiging, verschilt dat niet mega veel van als je kijkt naar hoeveel mensen van kleur er in de samenleving zijn. Maar ze zijn wel stereotyp geportretteerd. Dus het gaat ook verder dan alleen de getallen. Het gaat er ook in welke rol portretteer je mensen. En dan is het juist heel erg zo dat ook bij vrouwen en ook bij mensen met kleur, vaak over dezelfde onderwerpen aan het woord komen. Bijvoorbeeld over vluchtelingenproblematiek en dingen die in het buitenland spelen en dergelijke. Maar ook, weet je, ook gewoon echt heel erg stereotype onderwerpen. En door altijd mensen op dezelfde manier te portretteren en ze niet als expert te portretteren, niet vanuit een beroep, niet als advocaat, dan doe je net alsof de werkende maatschappij alleen maar, zeg maar, alleen maar een beperkt groep is. En dat is natuurlijk echt niet de boodschap die je mee wil geven aan mensen die luisteren, kijken of de krant lezen.
Ja, hoe ben je tussen gekomen? Hoe kwam deze drijfveer bij jou?
Hoe kwam deze? Ja, het grappige is dat het is een beetje dubbel. Omdat ik niet bewust was waar mijn drijfveer vandaan kwam. En toen ik er al wel mee bezig was. Ik was zelf als meisje in een gezin van vier meiden. Nou, niet echt het meest zichtbare. Ik was de jongste. En als ik aan tafel zaten en ik wilde wat vertellen, dan werd er wel eens gekscherend gezegd: hou je mond, kuk, wat heb jij nou te vertellen? En ik heb mij in het gezin niet echt heel veel ruimte ingenomen. En ik wilde mijn moeder ook niet altijd, mijn ouders niet altijd moeilijk maken, denk ik. Maar ik was niet iemand die heel erg op de voorgrond wilde treden. En om een ander voorbeeld te noemen, op een gegeven moment zat ik in de groep 8 en toen gingen wij met de hele klas met Prinsjesdag naar Den Haag. En toen had ik een flyer gemaakt, gewoon van papier en een tekening, dat er minder bomen gekapt moesten worden. Want het idealisme was toen al in mij aangewakkerd en ik wilde niet dat er bomen gekapt gingen worden. En ik heb toen mijn hele klas opgejut. Want dat deed ik dan wel om over de hekken, de dranghek, te klimmen. En de ministers te belagen met mijn flyers. En toen kwam minister Nijpels toen naar ons toe van... Nou ja, wie heeft dit gemaakt? Want ik wil wel naar jullie school komen om daar wat meer over te vertellen. Weet je wel, waarom er wel en niet gekapt moet worden enzovoort. Nou, dat deed hij. Ja, hij kwam inderdaad bij ons op school. En kwam het Jeugdjournaal kwam langs, Radio 1 kwam langs. En wie ging eens interviewen? Het volledig mijn initiatief was. Dat was een van de jongens uit de klas. En ik kreeg niet eens de vraag. Maar ook de leerkracht die er gewoon bij was geweest. Heeft ook niet gezegd. Je moet haar hebben en zo. Dus, en ik had dan ook niet dat ik dan de ruimte in ging innemen. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. Van dat ik dus wel heel actief was. Maar dan niet mijn ruimte pakte. En dat deed ik zelf niet. Hè. Het is niet dat dan iemand anders daar de schuld van heeft. Nee, dat ik heb zelf die beslissing. Weet je wel, ik had zelf het karakter. Dat ik gewoon liever achter de schermen wilde zijn. En liefst onzichtbaar wilde zijn. Maar wel, zeg maar, iets voor de wereld wilde betekenen. Mijn vader zei altijd, bescheidenheid is je mooiste eigenschap. En op een gegeven moment belandde mijn ene oudste zus in het ziekenhuis. En mijn moeder belde iedereen, mijn zussen, haar broers, haar zussen. En na 2 dagen belde mijn zus mij, van ik lig al 2 dagen in het ziekenhuis. Ik heb nog steeds niks van je gehoord. En wat was er gebeurd? Zo, weet je wel, ik werd letterlijk over het hoofd gezien. Terwijl ik kon met iedereen goed overweg in het gezin, nog steeds. Maar zo word je dus letterlijk over het hoofd gezien als je jezelf onzichtbaar maakt. En zakelijk gezien is dat natuurlijk precies hetzelfde. Dat ik zeg maar van een PR-bureau voor vrouwelijke ondernemers wat meer toevallig was. Omdat ik me wilde onderscheiden van alle andere PR-bureaus. En ik was gewoon eerst in loondienst. Maar ik kreeg zoveel klussen naast mijn loondienst. Dat ik maar dacht van oh, dan ga ik wel een PR-bureau beginnen. En mijn baas wilde ook direct mijn klant worden. Dacht ik nou prima, weet je, is dat allemaal geregeld. Vliegende start van mijn PR-bureau. En leuk om jezelf anders in de markt te zetten. Maar toen kwamen dus die onderzoeken langs. En toen ging ik ook zelf onderzoek doen. En toen kwam ik dus achter dat vrouwen echt ondervertegenwoordigd zijn in de media. En ook nog stereotyp worden geportretteerd. En dat wakkerde aan. En toen werd ik ook gevraagd om presentaties erover te gaan geven. En dergelijke. Terwijl ik dacht, waarom vragen jullie mij? Ik vind dat doodeng. Laat mij nou achter de schermen. Maar gewoon echt heel veel vlieguren maken. En dan ga je vanzelf het leuk vinden als je op een gegeven moment voor Raad van Europa en Tunesië tussen ministers zelfs presentaties gaat geven. Dus zo hard kan het gaan. Maar dat die drijfveer eigenlijk vanuit mijn tenen kwam. Omdat ik zelf heb ervaren dat als je onzichtbaar bent. Dat je letterlijk over het hoofd wordt gezien. Dat mensen niet weten wie je bent. Ze weten niet waar ze je kunnen vinden. En ze weten niet welke oplossing jij hebt voor een probleem waar zij eventueel mee rondlopen. Dat natuurlijk heel erg eigenlijk te maken heeft met wat oorspronkelijk mijn karakter was om zeg maar lekker achter de schermen te blijven. Die link heeft iemand anders voor mij moeten maken. Terwijl ik toen al op het podium presentaties gaf. En Lianne Ebbinghuizen heeft een keer deze ochtend met mij gaan zitten. En ik zei, joh, ik word elke keer gevraagd om maar overal presentaties te geven over free publicity. En over de aanwezigheid van vrouwen in de media. Maar ik snap er niks van waarom ze mij vragen. Want ik vind het helemaal niet leuk als alle ogen op mij gericht zijn. Ik vind het leuk om andere mensen uit te leggen hoe je vaker in de media moet komen. Maar ik zit er zelf niet zo op te wachten. Maar practice what you preach. Dus ik kan geen nee zeggen. Dus ik moet er wel aan meewerken. En toen zegt ze maar, wat voor gezin kom je? En hoe is je jeugd gegaan? En hij heeft nog net niet in mijn gezicht moeten lachen om zeg maar, hoe obvious het was waar het vandaan kwam. En sinds ik dat, ze zeggen, maar dat moet je ook in je presentatie verwerken. Nee. Zodat mensen begrijpen dat als het voor jou haalbaar is om zoveel in de media te zijn, dat het voor iedereen haalbaar is. Want als ik alles wat ik in de media ben geweest had moeten betalen in advertentieruimte, wat natuurlijk veel minder geloofwaardig is een advertentie dan free publicity. Ja, dan dat had ik nooit kunnen betalen, weet je. Dus, dan had ik 350.000 euro per jaar aan advertentiekosten gehad. Dat is niet te behappen. Dus ik ben echt wel goed aanwezig in de media en veelvuldig aanwezig in de media geweest altijd. Maar in het begin was dat echt gewoon puur omdat ik dacht, ja, practice what you preach. Ik kan niet van andere vrouwen vragen dat ze dat doen en vervolgens zelf achter schermen blijven. Maar tegenwoordig vind ik het ontzettend leuk, ja. Ook om op het podium te staan.
Ja, ja. Lianne is er natuurlijk wel heel goed in. Ik ken haar ook. En okay. We hebben ook een podcast eerder gehad, dus ik zal even zorgen dat de show notes de aflevering erin staan. Dus dan kun je naar haar luisteren. Overigens, ze doet dit werk nu eigenlijk niet meer zo veel.
Nee, maar het is al lang geleden. Dus
nee, ze is steengoed in het werk. Dus ja. dat is het mooie natuurlijk.
Ja, het is lang geleden dat ik bij haar langs ben geweest.
Ja. Jouw drijfveer of jouw wereldverbeterende gedachte die je toen al met die boom had. Ja. Die heb je na tijd doorgezet, want je bent naar Australië gegaan. En hebt bij...
Heb je huiswerk goed gedaan.
Uiteraard.
Ja. Ik heb bij Amnesty International op de persafdeling gewerkt.
Precies.
Dus,
en waarom naar Australië?
Omdat het land me ontzettend aanspreekt. Het was een twijfel of Zuid-Afrika of Australië. Nou, Australië was nog wat verder, dus nog leuker. En ik heb ook echt wel mijn hart verloren aan Australië. Want ik droom regelmatig dat ik in Sydney rondloop weer. Want ik woonde dan echt in Sydney en ik liep dan stage bij Amnesty. Maar het is gewoon een soort van tweede thuis geworden. Ik heb er ook veel familieleden, moet ik zeggen. 50. Meer dan 50 inmiddels. Dus dat gaat allemaal door natuurlijk. Maar vanaf mijn opa en oma naar beneden heb ik ruim 300 familieleden. En daarvan zitten ongeveer 50, iets meer dan 50, 50 à 60. Wonen in Australië, zitten niet in Sydney, in Brisbane. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel dat je denkt van ik wil naar dat land. Maar mijn hart ligt echt in Sydney. Qua tweede huis, weet je, ik landde daar en ik voelde mij direct alle minuut thuis. Want meer Nederlanders hebben dat natuurlijk met Australië.
En hoe lang ben je daar geweest?
Ik ben een jaar in Australië geweest. Okay. Maar ik heb er voor Amnesty gewerkt, maar ik heb er ook rondgetrokken.
Oh ja. Ja. Wat deed je precies voor Amnesty?
Ik werkte op de persafdeling. Dus bijvoorbeeld als er een magazine was en het wilde een verhaal hebben over de misstanden in India met betrekking tot persvrijheid. Dan dook ik in de dossiers om dat bij elkaar te verzamelen. Om te kijken welke materialen en welke verhalen we hadden. Dus ik was een soort van ondersteuner van de persofficer. Dus ik werkte op de persafdeling. Dus ze zorgen dat alle content er was om een verhaal te kunnen maken.
En was dat ook eigenlijk het begin van het feit dat je meer in de media geïnteresseerd raakte?
Nee, want ik heb voorlichting, publiciteit en informatie gestudeerd. Ja. Dus mijn studie... dat had ik toen al gedaan. Dus dat was al... dat zaadje was al gezet. Ik wilde eigenlijk fotograaf worden. En toen zei de decaan maar je hebt helemaal niet het vakkenpakket om de hogeschool van fotografie te gaan doen in Den Haag. Dus, maar ik vind jou echt iemand die heel goed is in communicatie. Communicatie? Ja. En ze hebben een hele leuke nieuwe opleiding, voorlichting, publiciteit en informatie. En dat vind ik echt wat voor jou. En mijn vader zei ook altijd al, je kan zo leuk schrijven. Dus dacht ik, nou ja, dan ga ik toch communicatie studeren. Maar dat bleek inderdaad wel een schot in de roos. Dus, ik heb eigenlijk altijd wel wat met communicatie gehad.
Het is wel grappig dat de decaan zo'n invloed heeft op jou, op je keuzes, hè, als mens.
Ja, maar ik denk, ik hou nog steeds heel erg van foto's. Dus dat zit er nog steeds in, dat ik een mooie foto van mensen nog steeds heel erg kan waarderen. Als ik mooie foto's zie van een goede fotograaf. En eigenlijk is niet zo raar dat hij die gedachten daarbij had. Want met foto's vertel je een verhaal. En ik probeer ook dat de verhalen van mensen worden verteld. Ik denk ook dat als ik fotograaf was geworden, weet ik eigenlijk zeker dat ik persfotograaf was geworden. Dus wat dat betreft, ja, het had twee kanten op kunnen gaan. En het is de kant op gegaan dat ik de stem van mensen versterk. Ja.
Mooi. Je bent veranderd van PR-bureau naar een platform.
Ja.
Een platform waar mensen op jaarbasis een bedrag betalen.
Ja.
Van een PR-bureau waar je werkt op opdracht.
Ja, projecten.
Projecten.
Ja.
Wat is daarvan... je zou een vergelijkbaar model natuurlijk kunnen hanteren bij vaker in de media. Dat je...
Op projectbasis.
Ja, mensen helpt om beter in media te komen.
Ja.
Niet als een PR-bureau, maar wel ondersteunt en lesgeeft en traint en coacht en dat soort dingen. Maar je hebt het bewust gedaan op dat je een platform bouwt waar mensen een jaardrag betalen.
Ja.
Waarom? Hoe heb je dat zo gekozen?
Ik merkte dat met mijn PR-bureau dat je dan een klus doet en dan vervolgens, weet je wel, de factuur stuurt en dat op een of andere manier niet bij mij als mens past. uurtje factuurtje past mij ook niet helemaal bij mij als mens. Ik wil de vrijheid hebben om gewoon te kunnen werken en mensen te kunnen ondersteunen. Zonder dat ik dan de hele tijd facturen moet sturen en na moet denken en dergelijke. En daarbij vond ik het echt heel erg belangrijk om die financiële drempel bij mensen weg te halen. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld bij stichtingen werken, bij verenigingen werken, die allemaal goed werk doen. Maar geen budget hebben om iemand in te huren om vaker in de media te komen. En ik vond het juist zo belangrijk om die drempel zo laag te maken. Want met PR-bureau, ja, weet je, een project 3000 hier, 3000 daar, 10.000 hier. Dat is heel makkelijk geld verdienen. Maar ben je dan echt iets heel erg goeds aan het doen voordat je dan het idee hebt dat je ergens aan bijdraagt? Ja, als het dan een heel mooi maatschappelijk project was misschien. Maar nu kan door die drempel eigenlijk echt wel weg te halen. Het komt heel commercieel over als ik de prijs dan noem, dus dat ga ik niet doen. Mensen moeten mezelf lekker kijken, want ze geloven ze toch niet. Maar dat is dan het nadeel. Omdat het zo laag is, gaan mensen twijfelen aan de kwaliteit. Dat is wel waar ik mee stoei.
Yeah.
Want dat is natuurlijk het lastige is dat je heel veel geeft voor zo'n laag bedrag. Is dat mensen vraagtekens bij gaan zetten wat dan de kwaliteit zou kunnen zijn. En dat is wat ik echt heel erg lastig vind. Omdat je aan de ene kant geen mensen wil uitsluiten voor die prijs. En het bedrijf, het businessmodel is zo in elkaar gezet. Dat ik gewoon nog financieel, dat ik economisch zelfstandig ben. Dus en dat vind ik prima. Ik hoef niet de rijkste vrouw van Nederland te worden.
Waarom niet?
Waarom ik niet de rijkste vrouw van... Nou, als het wel gebeurt, is dat prima.
Okay.
Het is niet zo dat ik een hekel aan geld heb. Want geld zorgt weer dat ik me ergens kan investeren in een nieuw project. Of in andere mogelijkheden. Maar geld op zich is voor mij niet het voornaamste doel. Doel op mijn grafsteen hoeft niet te staan. Is zo lekker rijk geworden. Ik heb liever dat er staat van als mensen aan mij denken van ze heeft echt wat voor ons betekend. En dat klinkt dan heel maar kan ook allebei natuurlijk.
Dat bedoel ik.
Ja, precies. Ja, en ik moet zeggen, ik heb ook niks te klagen nu.
Want het is natuurlijk een discussie die ik ook wel vaker heb en ook heel veel mensen voorstel. Is het ook niet zo dat als je goed bezig bent met de wereld verbeteren, in ieder geval mensen vaak meer, dat je uiteindelijk ook dus gewoon vanzelf meer gaat verdienen?
Ja, maar het gaat ook goed. Dus en dat is ook, het is ook fijn, want doordat mensen jaarlijks één bedrag betalen en op dit moment gratis kunnen aanschuiven bij al die rondetafelsessies die we organiseren. Want ze kunnen ook bij filmpjes waarbij ze kunnen leren hoe ze vaker in de media kunnen komen. Bij checklisten, bij audio's. Maar ze kunnen dus ook live bij allemaal rondetafelsessies aanschuiven waarbij ze of van mij een mini-workshop krijgen of in contact komen met journalisten waar ze vragen kunnen stellen of een mediatraining kunnen krijgen. En dat is natuurlijk echt supergoed, maar omdat het één keer per jaar een laag bedrag is en vervolgens kunnen ze zich daarvoor zelf via de site aanmelden en alles gaat voor de rest automatisch, hoef ik niet heel veel handen. En ik heb ook mensen natuurlijk die voor mij werken, die mij daarin ondersteunen. Komt er gewoon een soort van inkomen altijd wel binnen en hoef ik niet zo heel erg met het financiële gebeuren bezig te zijn. En dat vind ik zelf. Ik geef natuurlijk wel presentaties en dan moet je wel facturen sturen, maar ik merk gewoon dat ik me niet met het financiële te veel bezig wil houden. Dat is nu gewoon goed geregeld. Dat loopt en dat loopt hartstikke lekker. Alleen ik wil mijn handen vrij hebben om vooral te kunnen ondernemen en te kunnen vernieuwen. En dat kan met hoe ik het nu op heb gezet. Ondanks dat mensen af en toe op hun hoofd krabben van maar hoe dan?
Heb je de prijs ook veranderd in de loop van de jaren?
Ja, want het was in het begin toen mensen, dan konden ze alleen was eigenlijk alleen een basisabonnement. En dan maakte je een profiel aan en dan kon je gevonden worden door journalisten. En journalisten konden een persvraag sturen naar de mensen die op dat gebied een expertise hadden. En dan betaalden ze eerst €12,50 of zo. En daarna werd het dan €24. Wow. Maar nu is het zo voor de basisabonnement dat ze dan bij de contactgevers van 1300 journalisten kunnen en dan zichtbaar en vindbaar zijn voor journalisten, betalen ze €70 exclusief btw per jaar. voor een pro-abonnement, dat ze bij al die sessies kunnen aanschuiven gratis en bij al die checklisten en filmpjes, betalen ze €90 per jaar, exclusief BTW. Maar als ze een VIP-abonnement hebben, en dan krijgen ze ook 1-op-1 advies van mij, zitten ze op €470 per jaar, exclusief BTW. Dus is wel een stuk omhoog gegaan met wat was, maar de abonnementen zijn ook heel anders geworden.
Ja, maar is het dan niet zo dat als jij... Als je intensief met iemand samenwerkt, dan kun je toch ook sneller resultaat boeken?
Ja, maar daar zijn die VIP-abonnementen dus voor. Dus als mensen toch echt 1-op-1 begeleiding willen, dan nemen ze een VIP-abonnement. En dan
maar je hebt daarnaast niet iets waarbij je echt gewoon met jou kunt werken?
Eerlijk gezegd doe ik dat niet meer.
Nee.
Nee, maar dat is wel een bewuste keus. Want dan ga je een traject in. En dat betekent dat dat van mijn tijd afgaat. Wat ik kan inzetten om zeg maar te zorgen dat het hele platform meer waardevol is voor veel meer mensen. Ik verwijs nu veel meer als mensen echt 1-op-1 begeleiding willen. En meer dan dat wat ik qua advisering geef. Als mensen echt willen dat een persbericht geschreven gaat worden. En dat er werk uit handen wordt genomen. Nou, dan, ik heb meerdere trainers die de sessies geven, waaronder ook bijvoorbeeld Natasja Bel, die ook media matchmaker is, die dus ook voor jou een persbericht kan schrijven en de media kan benaderen. Dan zeg ik, nou, weet je wel, ga naar haar. En er zit geen businessmodel voor mij in dat ik daar wat aan verdien door naar haar te verwijzen. Maar dat is wel waarom het voor trainers interessant is om gratis hun tijd te doneren om die sessies te geven. Omdat ze midden in hun doelgroep die sessies geven. En daarbij mijn missie steunen dat er meer diversiteit in de media moet komen.
Mm-hmm.
Maar mijn werk zit dus veel meer in wel advies geven tijdens de sessies en tijdens filmpjes en tijdens de checklist. Weet je, de checklisten die ik heb gemaakt, de audio's die ik heb gepost. En de tips die ik deel, en voor een heel groot gedeelte kunnen ze advies bij mij krijgen, maar hebben ze meer nodig? Ja, dan heb ik inmiddels een mooi palet aan trainers die ze verder kunnen helpen. En dat palet is alleen maar aan het uitbreiden, want er zijn ook mensen die actief mij benaderen van, maar mag ik ook zo'n sessie geven? En dan ga ik kijken, oké, maar wat is dan jouw waarde? Weet je wel, wat kan je dan toevoegen? Want heel leuk dat we heel veel sessies aanbieden, maar het moet wel iets echt toevoegen voor de abonnees. Want anders zeg ik nee. Ondanks dat je denkt, want je moet gratis je tijd doneren als trainer. En de locaties regelen wij. Want alle locaties worden ook gratis beschikbaar gesteld. Dat is ideaal. Er was ook iemand die zei, ja, want ik doe iets met kleurentherapie. En ik zeg, ja, maar dat heeft, weet je, dat heeft niet iets echt te maken met wat ik, weet je wel, wil bereiken voor mensen. Natuurlijk, als je het ver doortrekt, zal er vast wel iets een link zijn. Maar ik wil dat de link naar het vergroten van je bereik en vergroten van je zichtbaarheid heel duidelijk is.
Mm-hmm.
Dus die moet echt super, super helder zijn. En anders past het gewoon niet in de sessies.
Gewetensvraag.
Ja, kom maar.
Je zei in een interview in 2015 zei je dat ze wil dat, dat iedereen snapt dat de VDM een handige tool is om in de media te komen op een laagdrempelige manier. En je vindt dat 90% van de journalisten dan aangesloten zou moeten zijn.
Ja, ja, had ik het liefst gewild. Maar
dat is 3 jaar geleden ongeveer.
Ja, nou, wat het lastig is dat als je kijkt naar überhaupt alle journalisten, dat zijn er 18.000 ongeveer.
Okay.
Als je dan kijkt naar de journalisten die echt aan het werk zijn, nou, dan kom je op de helft uit. En als je kijkt naar hoeveel journalisten er van kunnen leven, dan kom je op een veel kleinere percentage uit. Het is een vrij beroep. Iedereen kan zich journalist noemen. Dus natuurlijk zou ik het liefst 90% van de journalisten hebben. Natuurlijk. Maar dat is totaal niet realistisch om dat na te jagen. Omdat journalisten moeten zichzelf aanmelden via platform, via VDM. En ze moeten zelf die moeite nemen om hun gegevens in te vullen.
Drijf je dan meer de diversiteit naar of de journalisten eigenlijk om op je platform te krijgen?
Op dit moment drijf ik veel meer na om meer diversiteit op mijn platform te krijgen. Want zodra er meer diversiteit op mijn platform en zodra er meer verschillende experts zijn, is mijn platform interessanter voor journalisten. En journalisten maken gratis gebruik van het platform. En ze hoeven zich dus ook niet aan te melden om die experts te vinden. Dus, dus vandaar dat een groot gedeelte gewoon zoekt en niet zich officieel een account aanmaakt. En er zijn ook journalisten die een account aanmaken en vervolgens van een abonnee een persbericht toegestuurd krijgen. Die nog niet naar een sessie zijn geweest en gewoon alleen maar zeg maar die gegevens hebben. Mooi, we hebben die gegevens en we gaan lekker die journalisten spammen met een persbericht die eigenlijk nog niet door de beugel kan. Ja, en als je dan zegt ik mail je namens VDM dit persbericht, dat is wel eens gebeurd. Dan kunnen wij daar journalisten op verliezen en die moeten wij dan wel weer terugwinnen. Dus wat dat betreft komen ook nog steeds journalisten bij. Maar er verdwijnen ook wel eens journalisten doordat mensen dan nog niet naar zo'n sessie zijn geweest en al wel te enthousiast zijn gaan versturen. Ja, daar kan ik gewoon heel eerlijk over zijn. Dus dat is wel een lastige. Aan de andere kant de journalisten die er wel op dit moment al in het bestand zijn, werken voor NRC, voor Trouw, voor de publieke omroep, voor de commerciële omroep. Het is heel divers. Dus je kan wel in de meest gevarieerde media, in zo'n beetje alle media wel terechtkomen. Omdat er heel veel freelance journalisten in staan. En die werken voor meerdere media. Maar natuurlijk heb ik nog steeds als wens dat het journalistenbestand groeit. Maar ik denk dat we niet mogen klagen met wat er nu al bereikt is. Alleen ligt de nadruk voor mij persoonlijk veel meer in het platform qua sessies uit te breiden. En ook om te kijken welke freelance journalisten die bij ons aangemeld zijn ook die sessies willen gaan geven. Omdat het voor een freelance journalist ook interessant is om in korte tijd met 10 verschillende verhalen en aanmerkingen in aanraking te komen. En dat die 10 experts dan alle vragen op de journalist kan afvuren. Dus het is we zitten in een mooie fase eigenlijk waarbij ik zeg maar niet een stapje terug doe. Maar wel steeds minder afsta van ooit het PR-bureau wat ik had. Dus dat wat ik met het PR-bureau deed is zelf een persbericht schrijven en de media najagen en lekker scoren voor mijn klanten. Was ontzettend leuk om te doen, want ik had een hoge slagingspercentage, want het ging niet voor niks, ging het zo goed en zo snel goed. Dus het was ontzettend leuk om te doen en ik doe dat voor de Vrouwen in de Media Awards dan nog steeds jaarlijks. Maar het is nu, weet je, dat kunstje ken je en het is nu vooral heel erg leuk om dat kunstje aan andere mensen te leren.
En hoeveel experts zitten er nu op de website? Op platform?
Ja, de abonnementen lopen na een jaar automatisch af. Want ze zitten dan, ik vind het vervelend als mensen er in één keer aan vastzitten omdat dan automatisch in kassa. Dus dat doe ik niet. Dus de ene maand kan dat 350 zijn en de andere maand kan dat 550 zijn of 600 zijn. Dat is maar net welke periode in het jaar je gaat kijken. Want in het begin van het jaar heb je natuurlijk heel veel aanmeldingen, want iedereen heeft het weer voorgenomen. En dan lopen er weer op een gegeven moment heel veel af. En dan moet het weer. Dus zo loopt dat. Maar het loopt wel lekker door, zeg maar. Het varieert een beetje rond de 500. En dat zijn bijna allemaal pro-abonnees, moet ik zeggen. Dus,
dat snap ik ook, ja.
Ja, weet je, het is natuurlijk.
Ja, de stap van de basis naar pro is heel erg.
Is heel erg klein.
Ja, en ook dus logisch dat je dan niet de basis neemt.
Nee, en voorheen waren het allemaal natuurlijk eerst basisabonnees. En de meeste stappen eerst dan over pro. En degene die echt denken van, nou, ik wil toch wat meer, die nemen VIP. Maar het zegt wel wat dat er zoveel pro's zijn. Want uit die sessies kunnen ze al zoveel halen. Dus iedereen zegt, wil je niet dat ze allemaal VIP worden dan? Nou, als mensen al heel veel uit die sessies halen, dan is dat toch oké. Het gaat toch om dat ze geholpen worden met dat wat zij nodig hebben. En er zitten natuurlijk zoveel variaties aan die sessies en is het prima. En er zitten, ja, ik mag ook niet klagen over het aantal VIP-abonnees. En dat vind ik ook prima in verhouding op dit moment. Dat vind ik erg prettig.
Je had het net al over dat je hebt natuurlijk de awards, wat je elk jaar organiseert.
Ja.
En wat doe je zelf om jouw bedrijf, zeg maar, en dan even met name op via digitale, de social media-achtige middelen, in de media te krijgen?
Dus in de social media?
Ja.
Nou, ik heb sowieso iets van 187 tips op het gebied van publiciteit. En die heb ik voor mezelf op papier gezet. En die post ik dan regelmatig op LinkedIn, in mijn Vaker in de Media groep op Facebook en op mijn vakerinmedia.nl Facebookpagina en op Twitter, Google+, dus op meerdere plekken, zodat dat in ieder geval doorloopt, zodat ik wel zichtbaar ben, zonder beeld overigens. Met beeld zou het natuurlijk veel beter zijn. Maar ik neem ook tegenwoordig filmpjes op, filmpjes waarbij ik bijvoorbeeld journalisten interview. Maar ook, ik heb net een sessie gegeven, want ik kwam hiervoor bij een sessie vandaan. En dan heb ik ook een van de deelnemers gevraagd van, mag ik je even filmen wat je van de sessie vond? Ik voel dan altijd wel een soort van, maar mag ik het? Mag ik? En dan denk ik, nou ja, ik voel me dan altijd een beetje, beschaamd is niet het goede woord, maar alsof je dan, en dan is het altijd, ja, natuurlijk mag dat. Denk ik, waarom doe ik er dan het zo moeilijk over dat ik er dan om ga vragen? Want dat, ze vinden het altijd ook wel leuk om, om eraan mee te werken. Maar dat doe ik. En ook via video's tips delen. Maar ook reageren op de actualiteit. De dingen die voorbij komen.
En wat is dan het platform waar je het meeste aandacht aan schijnt, zeg maar?
Nou, de Vaker in de Media groep op Facebook is het fijnst, omdat daar ook echt vragen gesteld kunnen worden en meer interactie is. En ik ook dat ook meer echt gebruik om interactie te hebben met de abonnees. Want op een gegeven moment was er een tijd dat ik zoveel mail in mijn mailbox kreeg. Zoveel, dat ik als een automatische reply op een gegeven moment heb aangezet van heb je een vraag en kunnen anderen daarvan leren? Stel hem vaker in de mediagroep. Ik ga hem niet gratis advies geven. Nou, dat stond er niet zo letterlijk. Ik ga geen gratis advies geven. Maar wel, ik wil wel advies geven, maar alleen als anderen mee kunnen leren. En en wil je dan niet je vragen in die vaker in de mediagroep posten? En wil je gewoon gratis kennis denken bij mij, zeg maar via de mail of via een persoonlijk? Denk, ja, nee, dan is het dus kennelijk niet waard. Want je moet ook, zeg maar, je vraag gewoon daar willen delen. En anders neem je maar een VIP-abonnement. Ja, dat klinkt dan heel bot. Maar, en dat hielp gewoon. Dus dat vond ik heel erg fijn. Dat mijn mailverkeer enorm afnam. Dat mensen hun vragen vaak in de mediagroep gingen stellen. En ik op een gegeven moment ook zag dat, oké, het zijn deze vragen allemaal. Nou, dan ging ik daar gewoon blogs over schrijven. En vervolgens kon ik gewoon daar weer kleine tips van maken. En verwijzen naar de blogs. En tegenwoordig krijg ik veel minder vragen. Omdat eigenlijk de antwoorden steeds in mijn Facebookgroep voorbij komt. Dus dat is gewoon heel erg prettig, vind ik.
Want is die Facebookgroep dan, want heb je op jouw eigen platform niet een forum? Dus Facebook is eigenlijk het forum van je platform?
Ja, eigenlijk wel. En ik moet zeggen, op LinkedIn ben ik ook wel actief. En misschien wel net zo actief als qua posten als in mijn vaker in de mediagroep. Maar vaker in de mediagroep voel ik me meer thuis, omdat ik dan echt daar tussen de leden van mijn groep zit. En op LinkedIn zijn al mijn LinkedIn-contacten. En dat kunnen ook mensen zijn waar ik ooit een klus voor heb gedaan om te spreken op een podium met mijn vaker in de mediagroep. Zijn gewoon mensen die echt vaker in de media en ook bewust hebben gekozen om in die vaker in de mediagroep te zitten om te leren van de tips die ik deel. Mm-hmm. Dus dan voel ik ook meer vrijheid om mijn kennis daar te delen dan dat je op een LinkedIn.
Hoe groot is die groep?
Goeie vraag. Vraag je me wat? Ja, volgens mij boven de 2000.
Komen daar ook klanten uit?
Ja. Dus daar komen ook zeker klanten uit. Ook LinkedIn trouwens ook. Dus, maar sowieso via social media komen er klanten zeker uit, ja.
En je hebt net over blogs. Waar publiceer je jouw blogs dan?
Ja, ik heb heel lang geblogd. En ik heb geblogd voor De Ondernemer een hele lange tijd. Dat doe ik nu niet meer. En ik heb geblogd gewoon. Ik ging hem dubbel posten. Maar dan met de aanpassing hier en daar. Zodat de zoekresultaten niet naar beneden donderen. Op jannekevanheugde.nl wat mijn sprekerspagina was. En op vaker in de media onder mijn eigen profiel. Maar ik ben wel geswitcht van bloggen naar video. Dus mijn blogs zijn eigenlijk, omdat ik eigenlijk alle onderwerpen zo'n beetje wel behandeld heb in mijn blogs. En video ontzettend leuk vind. Dus ik heb een cursus gevolgd hoe je met je telefoon zeg maar goede professionele video's kan maken via Harmke Oudeamse, die ook de sessies bij ons trouwens aanbiedt. En ja, dat is zo handig, weet je, en zo makkelijk. En ik was bij de blogs, moest ik altijd mezelf beperken dat ik korter moest zijn. En ik merk dat ik het een hele leuke uitdaging vind om nu in de video's kort te zijn, kort en bondig. En ik had bijvoorbeeld één keer werd ik geïnterviewd in de vakantietijd. En toen zei, en dan ga ik kijken van ik wil niet thuis geïnterviewd worden, waar dan? Toen had ik voorgesteld, wil je me interviewen in de bibliotheek? Vind je dat oké? Ja, nee, dat is prima. En toen heb ik daar direct een tip van gemaakt. Van, word je geïnterviewd in de vakantietijd en je wilt niet naar kantoor? Laat je dan ergens anders filmen, bijvoorbeeld in de bibliotheek. Dat is een hele simpele tip. En dan zie je ook dat ik daar geïnterviewd. En die tip was echt maar een paar seconden. En dat leverde een nieuwe abonnee op. Want die zei van, ja, want ik las het. Ik had toen die tip van jou gezien op Facebook of op LinkedIn. Dat ging dan dat je op een andere plek. Ja, en dat was zo'n eye-opener. En denk ik, het is, weet je wel. En dan is het zo grappig dat je moet niet te zwaar denken. Je moet het in hele kleine stukjes hakken. Dus alles wat met publiciteit heeft, als je dat in hele kleine stukjes hakt en daar elke keer korte video's van maakt, dan is het voor, ja, dan blijft het ook leuk. Mensen willen niet 5 minuten naar een video kijken. Wat ik in het begin trouwens wel deed natuurlijk, want ik was zo langdradig als me kan. Maar nu de video's worden gewoon steeds beter. Dat is echt wel leuk.
Nou, ik kijk wel video's van 10 minuten, dus ik ben het niet al mee eens dat mensen niet van video's 5 minuten willen kijken.
Nee, maar als het voorbij komt, als ze niet zelf bewust het moment kiezen en het komt voorbij op hun tijdlijn, is het volgens mij wel anders dan wanneer.
Eens, en mijn optiek zou dan zijn dat video gebruik je met name om abonnees op te bouwen. Dus ja. Het gaat niet om die ene video op zich, het gaat erom dat je een reeks van video's waardoor je abonnees opbouwt.
Ja.
En als je abonnees hebt, die volgen je video's dus toch, dus die video's mogen best langer zijn, ja. Mijn visie hierop.
Ja, maar ik moet ook zeggen dat ik de korte video's op wel op YouTube plaats, maar de langere video's plaats ik dus op een ruimte waar alleen mensen die ook vaak in de media inloggen. Met een abonnement daarbij kunnen.
Oh ja.
Dus ik heb langere video's. Maar ook niet alle video's die ik heb gemaakt zul je op internet vinden. Er is ook gewoon een gedeelte wat echt alleen voor de abonnees te vinden is. Voor de pro- en VIP-abonnees te vinden is.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik wel bewust gedaan.
Ja, een video lijkt me ook wel een geschikt platform natuurlijk. Als je praat over vaker in de media. Media, ja. Is natuurlijk, denk je al snel aan tv. Dus dat, is natuurlijk, dat past dan heel erg goed voor mensen.
Ja. Ja, en je hebt ook niet zoveel nodig om het op te nemen.
Tegenwoordig, nee.
Nee, dus ja, je hebt je telefoon en je hebt een klein daspeld microfoontje. En dan kan je eigenlijk al van een statief en that's it. Een statief is wel belangrijk.
Want waarom is het dan nog zo belangrijk dat je voorvechter bent van dat je als expert in de media komt? Want
traditionele media.
Ja, precies. Want als expert kun je toch gewoon je eigen platform en je stem laten horen door bijvoorbeeld op YouTube of op Instagram of waar dan ook wat maar een passend kanaal is voor jou daar te
moet je ook roeren. Zeker doen, want wat je merkt is dat juist degene die op social media uitblinken uiteindelijk in de traditionele media vanzelf worden opgepikt. It Takes Two, er zit nu een YouTuber tussen, wat dan kennelijk een bekende YouTuber is. Ja, weet je, zo werkt het tegenwoordig. Dus ga ook vooral je eigen content en je eigen plek op social media creëren. Dat is ontzettend belangrijk. Maar waarom het belangrijk is, is omdat de traditionele media, de NOS, het 8 uur journaal, nog steeds heel erg bepaalt hoe wij naar de wereld kijken. Hoe wij naar de maatschappij kijken. Vaak wordt het toch nog wel gezien dat wat er in de journaal, in EDCNL niet zo, maar in het RTL-nieuws en in het 8 uur journaal voorbij komt, dat het kader is waardoor wij bekijken naar dingen die in de maatschappij gebeuren. Dus wie er in dat kader voorbij komen, wie het nieuws brengen en ook in welke rol het nieuws wordt geduid. En wie er als expert aan het woord komen in het nieuws, maar ook bij talkshows wie er aan het woord komen om iets te duiden en iets uit te leggen over wat er in de media of in de maatschappij speelt. Dat doet er gewoon toe. Dus ja, ik vind dat nog steeds heel erg belangrijk. Maar daarnaast ben ik natuurlijk hartstikke blij met social media, waar iedereen gewoon zelf een eigen plek kan creëren.
Ja. Ja. Ja, en tegelijkertijd denk ik ook dat net als het goed in de social media komen, dat ook dat training vergt. Dus de training die jij geeft om beter in de traditionele te komen, die is net zo één op één toepasbaar om beter in de social media te komen. Want ook daarin moet je een bepaald moment het gewoon doen en de stappen opnemen en de ritme hebben. En wat je al zegt, als je persberichten stuurt die niet werken, dus dan kun je ook natuurlijk posts schrijven in je blog of een video maken die niet werkt.
Nee.
En ook dat kun je uiteindelijk leren. Het is niet ingewikkeld, de apparatuur die je nodig hebt, die zijn tegenwoordig heel eenvoudig. Je kunt zo beginnen.
Ja, maar de boodschap.
Maar precies, het is wel handig om te zorgen dat jouw boodschap gewoon goed en duidelijk naar voren komt.
Ja, en ik denk dat daar de grootste winst ligt in zeg maar, de nieuwswaarde uit jouw boodschap te halen. En op het moment dat je het alleen maar gaat hebben over ik heb een oplossing. Ik leg dan altijd uit dat mensen geneigd zijn om met hun pleister naar de media te rennen. Terwijl als de media jou aanziet komen rennen met een pleister, denken zij, waar is de wond dan? Op het moment dat jij eigenlijk niks vertelt over de wond, dan hebben zij geen idee waarom zij dan aandacht aan die pleister moeten besteden. En ga je dus kennelijk een heel erg salesverhaal vertellen over waarom die pleister er is en hoe geweldig die is. En dat die 90% score heeft en dergelijke. Ik leg dat dan uit als je een jobcoach hebt voor mannen tussen 25 en 35 jaar. En jij krijgt ze aan het werk en je hebt een slagingspercentage van 85% van al die mannen die je dan aan het werk krijgt. En je gaat daarmee naar de media omdat je toch zo trots bent op je slagingspercentage. Dan zegt de journalist, ja maar is het een probleem dan? Weet je, hoeveel in die doelgroep zitten er dan thuis? En waarom zitten ze thuis? Waar lopen ze tegenaan? Hebben ze dan bepaalde problemen waar wij geen weet van hebben? Dus we willen weten, hoe groot is die wond? Hoe groot is die doelgroep? En pas als jij heel erg alle pus, bloed en alles van de wond hebt uitgelegd, dan pas is het logisch dat er ook aandacht aan een pleister besteed kan worden. Maar net zoals dat een journalist eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd is in die pleister, maar meer van oké, wat is er aan de hand in de wereld? Zijn wij dat zelf natuurlijk ook. Wij willen ook weten, wat is er aan de hand? En dat er een oplossing voor is, is natuurlijk heel erg fijn. Maar die oplossing vinden wij pas interessant als we weten dat er überhaupt een oplossing nodig is. En je ziet dat het daar op social media wel eens fout gaat. Dat er heel erg salestaal wordt gebruikt en dat mensen al wel in de etalage staan te roepen. Terwijl ze helemaal vergeten om het gesprek aan te gaan met de mensen.
Ja. Ik heb nog twee vragen. Totaal anders. Wat is een boek wat je veel weggegeven of wat je heel vaak hebt gelezen?
Ja, nou, dat vraag je echt aan een goede persoon. Nee, ja, het is echt heel erg. Maar het is echt
boeken.
Heel erg. Nou, ik,
het is niet erg, dus...
ik heb Hallo Witte Mensen heb ik vorig jaar gekocht om in de vakantie te lezen. En die heb ik nu, ik moet nog maar een paar bladzijden, maar dat zegt wel genoeg dat ik begin vorig jaar zeg maar Hallo Witte Mensen heb gekocht en dat ik er nog steeds een aantal pagina's moet afronden. Ik krijg heel veel boeken van alle schrijvende abonnees en dergelijke en dat vind ik ook super lief. Maar het is een hele grote stapel inmiddels naast mijn bureau. Die stapel wordt steeds groter, maar mijn vakanties, ja, weet je, worden niet dat ze toenemen of zo. En Hallo Witte Mensen, die heb ik echt zelf gekocht, zelf gekozen. Omdat ik dat dan een belangrijk boek vind om meer te weten over witte privileges waar je dan niet bewust van bent en dergelijke. Qua vak moet ik zeggen dat ik dan eerder artikelen lees en dergelijke. Dus, maar... Ja, ik heb wel de arrogantie dat ik denk dat ik qua PR, dus een publiciteit genereren, je bent nooit uitgeleerd, maar daar echt geen boek meer voor over hoeft te lezen. Want ik heb op de redactievloer gewerkt, ik heb aan de kant van, ik heb bij een reclamebureau gewerkt, ik heb als marketeer gewerkt, maar ik heb ook echt op de redactievloer gewerkt, ik heb als hoofdredacteur gewerkt. Dus ik heb zoveel facetten van PR en publiciteit en mijn eigen PR-bureau gehad en De basis is gewoon altijd hetzelfde. Dat de boodschap moet passen bij de doelgroep. En dat je dat goed moet vertalen voor de journalist. Dus daar lees ik geen boeken over.
Nee. Maar is er één boek wat die voor jou een verschil heeft gemaakt?
Nee.
Nee.
Nee, echt niet. Ja, het is...
Heb ik een andere vraag. Wat is iets wat je gekocht hebt voor jezelf, wat niet meer dan 100 euro heeft gekost, waarvan je zegt, nou, dat maakt het verschil in mijn leven?
Niet meer dan 100 euro, maar wat wel het verschil in mijn leven...
Of ietsje meer, maar in ieder geval rond dat bedrag. Een gadget of tool of weet ik
wat. Ja, nou, ik denk maar een daspeldmicrofoon. Omdat je steekt hem in je mobiel. En dat samen met een statief zorgt voor zoveel professionelere filmpjes waar ik zoveel meer plezier van heb. En denk ik, ja, grappig, hè? Je hebt zo'n telefoon, je kan er filmpjes mee maken. Maar zodra je hem op een statief zet en je doet er een daspeldmicrofoontje aan, heb je in één keer professioneel beeldmateriaal. En het kwaliteitsverschil is, weet je, de investering is het zo waard om dat te doen, dat ik hem ook altijd weer tijdens die sessies naar voren haal. Dat ik zeg, hebben jullie dit al? Het is echt heel handig, weet je. Terwijl het helemaal niet bij de sessie past, omdat het een sessie van Harmke is. Maar toch kan ik het niet laten, omdat ik er zo blij mee ben, dat het zo laagdrempelig is om zelf een leuk interview bij iemand af te nemen zonder dat je daar belachelijk veel geld aan kwijt bent. En dat het dus ook te behalen is. Dat het haalbaar is voor mensen om gewoon met hun eigen mobiel zoveel te doen. Ja, ik word daar heel... Ik word sowieso blij van Gadget. Dat had ik heel veel eerder voor dit gesprek al tegen je gezegd. Maar ik zie hier...
En wat voor merk was het?
Ik ben heel slecht in namen.
Ja. Is het de rode?
Ja, de rode.
Dus, de Laparelle.
Ja, nou, ik ben nu eventjes in mijn tas aan het graaien. Het is de SmartLav Plus daspeldmicrofoon van Röde in de Daak.
Ja.
En dat heb ik gewoon via camera.nu volgens mij toen gekocht. En wel met ik gebruik wel een verlenger ook altijd, zodat je het goed kan wegwerken. En ideaal. Ja.
En jouw statief, wat voor een statief is dat?
Ik ben gewoon naar Mediamarkt gegaan.
Maar is het gewoon zo'n tafelstatief?
Nee, het is een grote. Ik heb ook een tafelstatief, ook van Röde. Maar daarnaast ben ik gewoon naar Mediamarkt gegaan. En heb ik de eerste beste die een beetje stevig eruit zag, heb ik gekocht. Geen idee, het schijnt een merk te zijn. Maar ik heb geen idee.
Okay.
Dus hij doet het goed, hij staat stevig. Dus
Wat is een iets wat in, op het moment dat het plaatsvond of dat het je overkwam, dat je voelt dat, nou, dat is mijn grootste fout ooit. Grootste fout ooit. Jeetje, ik kan Nederlands meer.
Ja.
En als je dan nu terugkijkt, denk je, dat is eigenlijk gewoon, daar heb ik het, op dat moment heb ik het meeste geleerd.
Ja, dat is een... Ik ben ooit een samenwerking aangegaan. Ik ben in een VOF gaan zitten. In het begin van mijn PR-bureau tijd. En we hadden een andere manier van hoe we werkten. Laat ik het daarop houden. En zij kwam bij mijn PR-bureau in. En de mensen waren mij gewend. En ik zat eigenlijk vol met klanten. En ik had ook wat klanten aan haar gegeven daarom. En, maar die waren mij gewend en kregen toen een andere soort van dienstverlening. En na een tijdje vielen er wat lijken uit de kast, zeg maar, om maar zo te zeggen. En er zijn gewoon wat dingen gebeurd. En ik was heel goed van vertrouwen, echt heel goed van vertrouwen. Van nee hoor, prima, neem jij, ik ga details weglaten, want veel mensen weten ook over wie dit gaat. Maar ik ben toen best wel heel hard onderuit gegaan. Ook met betrekking tot te veel uit handen geven. En te veel, je kan loslaten, maar je kan het ook overdrijven. Zeg maar, ik dacht, ja, maar als ik dan iemand heel veel vertrouwen meegeef, dan krijgt iemand vleugels. Maar ja, iemand kan ook andere keuzes maken in plaats van vleugels krijgen. En dat was toen een heel... pijnlijke situatie, omdat je vanuit goede bedoelingen iemand eigenlijk ook erbij had gehaald en daar een beetje, een voor mijn gevoel, toen een mes in je rug voor kreeg. Achteraf is dat het beste wat mij overkomen is, omdat ik zakelijker ben geworden daardoor. Dat was wel een beetje nodig. Als ik zo naar mijn vader kijk, denk ik, ja, ik lijk wel echt heel erg op mijn vader. Die heeft de neiging om echt zijn laatste dubbeltje nog aan iemand anders weg te geven. En vooral heel goed voor iedereen te zijn en zichzelf daar volledig in te vergeten. Mijn moeder is veel zakelijker. En ik heb, doordat ik vrij vlot in mijn ondernemerscarrière hard onderuit ben gegaan, heb ik daar ontzettend veel van geleerd. En ook geleerd om heel erg op mijn onderbuikgevoel te vertrouwen. Terwijl ik dat altijd veel te zweverig vond als iemand dat zei. En ik word regelmatig gevraagd, kunnen wij niet samenwerken? Kunnen wij niet een project samen dit doen? Kunnen wij niet dat doen? Ik hou dat heel erg af. En ik merk ook precies wanneer ik het niet moet doen. En als ik het een keertje wel doe, dan, en ik heb niet geluisterd naar mijn onderbuikgevoel, dan zeg ik daarna weer, Janneke, dit was dus echt de laatste keer. Dus dat gebeurt eens in de 4 jaar dat ik weer ergens denk van, ja, maar dan ben jij degene die hard gaat rennen, Janneke. En de andere gaat dan hier achterover leunen, dus doe dat nou niet. Nou, volgens mij is dat die boodschap nu eindelijk wel verankerd. maar ik ben wel, ik ben beter voor mezelf geworden. Dus natuurlijk doe ik alles voor een vrij laag bedrag met betrekking niet tot mijn presentaties. Want die zijn gewoon oké, gewoon qua bedrag. Maar wel qua hoe ik het in mijn platform doe. Maar het is wel zo dat het voor mij oké is qua hoe ik mezelf kan bedruipen. En ook gewoon een lekkere boterham kan verdienen. En toch iets kan betekenen voor mensen. Dus ik vind dat ik daar tegenwoordig een veel betere balans in heb gevonden. Dat ik met het platform begon. En dat is wel mijn grote winst geweest. Ik ben zakelijker geworden en toch ook beter op mijn onderbuikgevoel vertrouwen. Dus meer vertrouwen in mezelf. En dat is denk ik mijn grootste les. Dus, ja.
Okay. Als mensen met jou in contact willen komen, hoe kunnen ze dat het beste doen?
Vaker in de media.nl, daar kunnen ze, als ze meer informatie over de abonnementen willen, maar als ze echt met mij contact willen opnemen en ze willen mij gewoon een mailtje sturen, dan kan dat naar janneke@vidm.nl. Dus dat is denk ik het allerhandigste.
Of op LinkedIn op zoek.
Of op LinkedIn, natuurlijk. Ja, nee. Ze kunnen om Facebook in de Vaker in de Media groep op Facebook.
Maar is die groep open?
Ja, die groep is open, maar ik kijk wel wie zich aanmeldt ervoor. Want ze moeten 3 vragen beantwoorden. Ben je een expert of journalist en wil je vaak in de media? Dus gewoon puur dat ik kijk van, is het geen spammer? Want je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die ergens in Frankrijk wonen en dan rare dingen gaan posten. Dus dat probeer ik te filteren daardoor.
Dus Fransen posten vaak?
Nee. Ja, ik noem maar gewoon Frankrijk wel met me op. Maar komen in één keer alle landen voorbij waarvan ik wel weet dat het is. Want Frankrijk is volgens mij het enige land waar ik nog nooit een spammer uit heb gehad. Maar nu komen al die andere landen wel voorbij in mijn hoofd. Maar die Facebookgroep is open. Maar op LinkedIn, ja, ik sta altijd open voor nieuwe connecties. Dus mensen kunnen zeker ook via LinkedIn contact met me opnemen.
Dankjewel, Janneke.
Ja, graag gedaan.
Dat was het interessante gesprek met Janneke. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show154. Vond je dit een mooie aflevering? Wil je meer van dit soort afleveringen horen? Ga dan naar jouw favoriete podcast applicatie. Bijvoorbeeld de Apple Podcast app of Stitcher of Soundcloud. En zoek daar op de Erno Hanning Show. Klik op abonneer of op het plusje. En je krijgt telkens de laatste aflevering op jouw telefoon. Wat wil je nog meer? Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering of over de podcast? Stuur mij een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. En ik hoor super graag van jou. Ik lees elk bericht en met een beetje geluk. Dankjewel alvast en tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.